Misschien mag ik vast heel klein beetje informeel openen, zal ik maar zeggen. Ik weet niet...
Wat?
Nee, dit hoeft allemaal niet op de band. Dit hoeft allemaal niet op de band. Want ik geloof dat die stoelen niet gebruikt worden. Dus ik zou voor willen stellen dat de mensen van de maatschappelijke adviesraad en de ambtelijke ondersteuning ook een beetje aanschuiven. Want ik denk dat het vanavond toch wel een heel informeel gesprek is. En hoe meer we eruit halen, hoe beter. Heb je tenminste een microfoon? Een hele goede avond dan, iedereen gezellig, volle bak. Vanavond is het een informele avond. Wij hebben hoog bezoek. Onze kinderombudsman, op 5 maart van dit jaar, benoemd. En in die tijd denk ik allemaal druk met allerlei nieuwe dingen. Toen hebben we de afspraak gemaakt dat we een datum zouden plannen, zodat we als gemeenteraad nader kennis kunnen maken. En meer kunnen horen over het werk van de kinderombudsman en wat er zoal speelt in de regio. Dus heel hartelijk welkom. We gaan geen voorstelrondje doen. Dat kunnen we altijd achteraf nog zeggen. Wie nou ook weer wie was, wie wat zei. En ik denk dat als jullie straks lopende het verhaal, want je gaat een presentatie geven, hè, vragen hebben, dat je zelf even goed ook voorstelt wie of wat je bent kort. En wat zegt u? Ja, ik was nog niet klaar, mevrouw. Maar ik denk dat dat geen onbekend gezicht is voor iedereen. Jolanda Buithuis van de coördinator wijkteams, die is aan tafel. Maar ik denk dat iedereen haar kent. En ik denk dat je de twee leden van de maatschappelijke adviesraad ook kent. En dat is misschien voor jou, we hebben gezegd jullie en jou. Ook interessant, de laatste twee mensen zijn vertegenwoordigers van de maatschappelijke adviesraad in Albrandswaard. Griffier nog op de tribune, nou dan heb ik denk ik iedereen wel gehad. Dus, en dan hebben we natuurlijk nog de... Hoe kan ik het beste paard van stal vergeten? Guido, Maas, ambtelijke ondersteuning, maar WMO, en, want dat weet ik dan weer niet. Jeugd ook dan nu? Oké, prima. Ik zou zeggen, starten, dan ga ik me onzichtbaar maken daar.
Nou, mag je blijven zitten hoor. Zeer bedankt voor de uitnodiging. Heel fijn om iets te mogen komen vertellen over mijn werk. Ik was hier ruim 6 maanden geleden toen ik benoemd werd als kinderombudsman. Dat was in maart 2018. En sindsdien heb ik een hele tour door Rotterdam en omstreken gedaan om kennis te maken. Zo heb ik al met Jolanda kennis gemaakt en hebben we dingen uitgewisseld. En nu dus hier, omdat ik begreep dat er enige verwarring was wie er nou eigenlijk zou komen vandaag. Even kort iets over de ontstaansgeschiedenis. In 2015 waren de decentralisaties en verhuisden er allerlei onderwerpen naar de gemeente. En toen is er ook hier in Albrandswaard gezegd, nou zou het dan niet een goed idee zijn om ook lokaal een ombudsman en een kinderombudsman te hebben. Nou, per 1 januari 2016 zijn die er allebei gekomen en die waren op dat moment verenigd in één persoon, Annemiek Zwaneveld. En zij was dus en gemeentelijk ombudsman en gemeentelijk kinderombudsman. En toen ergens in 2017 wilde Annemiek Zwaneveld dat er meer tijd en aandacht zou komen voor het werk van de kinderombudsman en is er toen besloten om daar een aparte functie voor te maken en ook een aparte kinderombudsman voor aan te trekken. Nou, dat ben ik geworden. En ik ben niet alleen kinderombudsman hier in Alblandswaard. Ik ben dat ook in Rotterdam, Vlaardingen, Capelle, Krimpen aan de IJssel. In 5 gemeenten. Annemiek Zwaneveld als gemeentelijk ombudsman is het nog in 2 gemeentes meer. En dat is het ook in Hellevoetsluis en West-Voorne. Wij delen een kantoor en we delen ondersteuning. We zitten in de Meent, aan de Meent in Rotterdam. Daar houden we ook spreekuur aan huis. Mensen kunnen ofwel daar bij ons op het spreekuur komen. Dat doen we 2 keer per week op de Meent. Maar we houden ook spreekuur in de andere gemeenten. En zo komen we 1 keer per maand hier, ik meen op maandagochtend, in Alblandswaard. Waar mensen zich kunnen melden als ze vragen of klachten hebben. Dus dat even kort over de geschiedenis. Nou, en waarvoor komen de burgers dan bij de gemeentelijke ombudsman en de gemeentelijke kinderombudsman? Nou, dat is eigenlijk een heel breed terrein van onderwerpen. Eigenlijk overal waar de gemeente zich beweegt, daar kunnen klachten, vragen ontstaan die dan bij de ombudsman of de kinderombudsman terechtkomen. Nou, u ziet hier een aantal plaatjes. Het kan gaan over uitkeringen, het kan gaan over WMO, uiteraard over de jeugdwet. Maar het kan ook gaan over afval, het kan gaan over geen plek op school, over bejegening. Ook een heel belangrijk onderwerp wat telkens terugkeert van hoe worden burgers nou bejegend door de gemeente. Dus dat is een heel rijk gebied aan onderwerpen waar wij ons mee bezighouden. Ik hou me niet met al die onderwerpen bezig. Wat doe ik? Ik zie erop toe dat de gemeente het goede doen voor kinderen. Nou, het goede doen kan zeer verschillend worden uitgelegd. Daarom hanteren we ook een toetsingskader. En dat zijn de behoorlijkheidsnormen. Dus de vraag is eigenlijk, is er sprake van behoorlijk bestuur door de gemeente richting haar kinderen en jongeren? En in die behoorlijkheidsnormen, dat betekent dat de gemeente moet respectvol zijn, moet transparant zijn, moet goed motiveren. En in een van die behoorlijkheidsnormen, namelijk de behoorlijkheidsnorm respectvol omgaan met de burgers, daar valt dan weer onder dat de gemeente ook oog heeft voor de mensenrechtenverdragen die er zijn. En voor mij geldt dan specifiek het kinderrechtenverdrag. Ik kom daar later nog even op terug. En ik zie er dan op toe dat de gemeente richting de kinderen die kinderrechten in acht neemt. In eerste instantie kijk ik naar de gemeente. Maar omdat die gemeenten op het jeugdtermijn veel hebben uitbesteed, kijk ik ook naar wat doen bijvoorbeeld de jeugdhulpinstellingen waar het gaat om de kinderen die ze onder hun hoede hebben. En ik zal daar dadelijk ook nog wel een aantal voorbeelden van geven. Overigens, als jullie vragen hebben, ik hoop dat we een beetje gesprek krijgen, dat het niet alleen maar mijn verhaal is, maar... nog niet. Maar ik hoop natuurlijk dat dat gaat veranderen. Dat vind ik ook een hele interessante vraag. Of dat nou goed is of niet goed, hè? Dat het aantal klachten over Alblandswaard zo laag is. Ik moet even op mijn speakbriefje kijken. Vorig jaar waren het er 0. Dit jaar zitten we op 3 klachten over Alblandswaard. Ik zelf zou denken, hoe meer klachten, hoe beter. In die zin dat het dan ook duidelijk is waar de dingen misgaan. Of in ieder geval waar de burgers de indruk hebben dat het niet goed loopt in het contact met de gemeente. Als het aantal klachten laag is, kan het of zijn dat de gemeente het top doet. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de burgers ons nog onvoldoende weten te vinden. En er kan ook nog een derde reden zijn, en dat is mijn ervaring uit mijn vorige werk ook, dat mensen niet zo heel gemakkelijk klagen. Dat het voor mensen toch nog wel een drempel is om naar een ombudsman toe te stappen. En daarom ben ik zelf een heel groot voorstander van de gemeentelijke ombudsman, de gemeentelijke kinderombudsman, omdat je daarmee in ieder geval die drempel zo laag mogelijk maakt. Er zijn overigens in Nederland een aantal gemeenten die ook een gemeentelijke ombudsman en een gemeentelijke kinderombudsman hebben. En dat is naast Rotterdam, Alblandswaard, is dat Den Haag, Amsterdam en Groningen. En de andere gemeenten...
Die... Zijn vaak de enige kleine gemeente die een kinderombudsman heeft?
Nee hoor, en de gemeenten die ik noemde, Krimpen, Capelle...
Ja.
Nou, Amsterdam, de kinderombudsman en de ombudsman Amsterdam, die noemen zich ondertussen Metropool Amsterdam. En daar vallen ook dan weer een aantal andere gemeentes onder, waaronder Almere en een aantal omliggende gemeenten. Ik geloof sinds kort ook Zaanstad. Ja, het is enorm groot.
Dat rijdt... En andere gemeenten als Sneek en zo, ik bedoel even Uithoek.
Ik weet het niet helemaal precies, maar ik weet, dit zijn echt de gemeentelijke ombudsman en gemeentelijke kinderombudsman. Maar ik weet wel dat een aantal gemeentes ombudscommissies hebben. Bijvoorbeeld Den Bosch weet ik, die hebben een ombudscommissie. En daar hebben een aantal, die commissie heeft een aantal leden die eigenlijk hetzelfde doen als een gemeentelijke ombudsman en een gemeentelijke kinderombudsman. Alleen zijn dat leden die dan invliegen één keer in de zoveel tijd. Terwijl, nou ja, voor mij en ook voor de andere gemeentelijke ombudsmannen en kinderombudsmannen is het gewoon een voltijds, praktisch voltijds baan.
Maar het is niet landelijk afgedekt?
Het is wel landelijk afgedekt, omdat alle gemeenten die niet een gemeentelijke voorziening hebben, die vallen onder de nationale ombudsman en de nationale kinderombudsman.
Ga je toch nog even verder op je presentatie? Misschien kom je over financiën daar nog over
aan. Ja, ik had al een vraagje over maandagochtend spreken. Is dat wel handig? Ik denk dat kinderen zelf misschien naar willen komen en dan moeten ze meestal naar school toe.
Ja. Klopt. Het is een gedeeld spreker wat de gemeentelijke ombudsman en de gemeentelijke kinderombudsman samen doen. Nou komen er op de spreekuren die wel buiten schooltijd vallen, wat mij betreft nog te weinig kinderen. Sowieso. Ook op tijden dat ze wel zouden kunnen komen. En daar kom ik dadelijk nog wel op. Ik ben ook wel heel erg op zoek naar hoe maak ik die drempel nog lager voor mensen om naar mij toe te stappen?
Hoe bekend is het?
En als het bekend is, wat zou je dan nog kunnen doen om de drempel te verlagen? Dat is een van de dingen die ik in het begin van volgend jaar wil gaan doen. Ook omdat ik in de andere gemeenten meer bekendheid wil geven. Is in ieder geval op scholen presentaties geven. Maar goed, ik weet niet hoeveel scholen er hier in Alblandswaard zijn. In Rotterdam zijn het een paar honderd. Dus dat, ja, we moeten toch met z'n allen een 9. Oké, nou dat is... Langs bij
scholen.
Ja, dat klopt. Ja.
Dus dat feit is er al een keer. Dus het is alles geweest, maar ook in de herhaling zit ook de kracht. Hè?
We moeten veel herhalen. Ja. Moet veel herhalen. En daarom hoop ik ook dat deze uitnodiging niet eenmalig is, maar dat we dat misschien één keer per jaar doen, zodat wij elkaar ook beter weten te vinden.
Maar als u advies hebt voor ons om met elkaar te zorgen onze inwoners het beter gaan weten. Het kan alleen maar met een voldoende dan doen we dat aanmerken.
Ja, nou ik heb het al ondertussen het een en ander uitgedeeld. Ik heb Jolanda net een aantal posters gegeven die ik onlangs gemaakt heb. Waarvan ik hoop dat die hier ergens in het stadhuis een plekje kunnen krijgen. Maar ik wil daar dadelijk nog wel even verder op ingaan. Hoe ik dat zou kunnen doen.
Want de kinderburgemeester heeft wel heel veel contact met alle scholen. Dat is waar. Maar we komen hier straks nog wel even op terug, denk ik. Hè?
Ja, heel goed. Ja. Even spieken. Nee, dit was wat doet de kinderombudsman? En dan is natuurlijk de vraag, het opkomen of het zorgen dat de rechten van kinderen worden nageleefd. Hoe doe ik dat dan? Daar heb ik een aantal instrumenten. Mensen kunnen bij mij een klacht indienen. die kan ik dan behandelen. Dat is dan eigenlijk terugkijkend. Hè? Wat is er gebeurd in het verleden en wat is daar wel of niet goed gegaan? Dat vraagt dan echt een onderzoek. Dat kost tijd. Vaker maak ik gebruik van de mogelijkheid van de interventie. Omdat ik zie dat, of dat belangrijk is dat een kind dat bijvoorbeeld niet de hulp krijgt die het nodig heeft. Of een kind dat niet naar school gaat. Zelf weinig heeft aan uitgebreid terugkijken. Dat kind zit tijdens dat onderzoek nog steeds niet op school. En heeft nog steeds niet de hulp die het nodig heeft. Dus ik maak vaak gebruik van korte interventies. Waarbij ik kijk of ik, nou ja, maar heel oneerbiedig gezegd. Of ik kan duwen en trekken om te zorgen dat er toch iets komt voor het kind. Waardoor die toch naar school kan of toch de hulp krijgt die het nodig heeft.
Mevrouw Goudsmit, ik heb ook in de stukken zitten lezen dat soms dat kinderen een jaar moeten wachten voor steun, hulp. Dan zullen ze iedere keer naast vallen. Hè, omdat of de ombudspersoon de druk hebben op een werkelijke situatie. Zo. U vertelt net dat je 3 klachten hebt. Hoe snel kunt u reageren op een klacht? Is er een wachttijd van 4 maanden voor onze eerwillenis of sta je morgen op de stoep?
Dat hangt er vanaf wat er aan de hand is. Kijk, als het gaat om een interventie, wat mij betreft moet die gewoon zo snel mogelijk. Dus daar zit wat mij betreft geen wachttermijn aan. Ja, als een kind thuis zit, is elke dag te lang. En als een kind geen hulp krijgt waarvan iedereen het over eens is dat het per nu nodig is, dan is wachten is ook elke dag een dag te lang. Dus ik ken in principe geen wachttijden. Als we onderzoek gaan doen en er een rapport komt, daarvan moet ik wel eerlijk toegeven dat, daar gaat tijd overheen. En dat duurt een aantal maanden voordat we dat rapport hebben afgerond. Maar dat komt ook omdat we dan onderzoek doen, dossiers inkijken, hoor, wederhoor, rapport schrijven. Dat is iets wat meer tijd kost.
En,
nou, er zijn nog twee andere manieren waarop ik mijn werk doe. En dat is namelijk door onderzoek los van individuele klachten. De vorige kinderombudsman, Annemiek Zwaneveld, die heeft begin dit jaar een rapport uitgebracht over het jeugdbeschermingsplein. Nou, daar is Albrands Waard, maakt daar geen deel van uit, maar waar dat over ging is, dat is een plek waar professionals, jullie hebben die jeugdbeschermingstafel, hè?
Ja, weet ook jeugdbeschermingsplein.
Oh, het heet hier ook jeugdbeschermingsplein. Nou ja, waar professionals samenkomen om te overleggen op welke manier gezinnen waarbij vrijwillige hulp niet het beoogde effect heeft, toch nog een laatste kans kunnen krijgen voordat het in het dwangkader terechtkomt. En dat, die jeugdbeschermingstafel, wat daar gebeurt, dat noemen we het drangkader. En een van de conclusies die daaruit kwam was onder andere dat in Rotterdam de ouders en kinderen aan tafel ontbraken. En vanuit het kinderrechtenverdrag vind ik het als kinderombudsman heel belangrijk dat kinderen en ouders daar ook kunnen aanschuiven. Omdat zij ook moeten kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan. Nou, ik begrijp dat, kijk jou even aan, dat hier dat ook nog geen standaardpraktijk is.
Nee, vanaf januari hebben wij het gaan implementeren.
Oh, wat geweldig.
Ik heb om dit, dat vraagt ook wel even om goede aanpak, ja, om het gesprek, ja, goed te voeren. Want het zijn natuurlijk ingewikkelde gesprekken aan, ja, zo'n tafel. En dus daar moet je goed over nadenken. Dat ze zoveel mogelijk doet. Vanaf januari starten we daarmee.
Oh, geweldig.
Zeker te harte genomen.
En, ja, nou geweldig. En het betekent niet dat alle kinderen moeten aanschuiven, maar in ieder geval dat ze de keuze moeten krijgen of ze dat willen. Of dat ze misschien hun mening op een andere manier kenbaar willen maken. Omdat het, ja, niet voor elk kind nou zo eenvoudig is om aan zo'n tafel waar ook hulpverleners zitten zijn verhaal te doen. Dus kinderen moeten zelf een keus krijgen hoe zij dat verhaal het liefst naar voren willen brengen.
Sommige.
Maar dat gebeurt het nu ook al wel, want het is niet zo dat daar zomaar mensen of gezinnen besproken worden. Ouders en jeugdigen inderdaad vanaf 12 jaar zijn altijd op de hoogte, tenzij we voorzien dat het een gevaar is voor de hulpverlener of voor de kinderen zelf, dan maken we daar echt een uitzondering in. Maar nu gaan we dat nog meer eigenlijk podium geven om dat verder dus door te vertalen.
Nou, hartstikke mooi. Ja, dat is dus een...
Ik zit nog een beetje met de onafhankelijkheid in dit verhaal. He, want kinderen die bijvoorbeeld in een situatie zitten waar ze eigenlijk niet durven. Dat pa of moeder, dat je daar huiselijk geweld hebt of noem dat soort dingen maar op. En ze zitten met problemen dat ze daar niet uitkomen. He, want dan moet je eigenlijk zo'n kind uit die situatie hebben omdat... goed te kunnen bespreken.
En bedoelt u dan specifiek waar het gaat om de jeugdbeschermingstafel of bedoelt u in zijn algemeenheid?
Ja, het is gewoon in de brede algemeenheid. Ja. Ik noem nu hartstikke geweld, maar het is veel breder vlak natuurlijk, waarbij de druk van ouders, en als ik naar het uithuwelijke kijk en allemaal dat soort dingen, dat zijn natuurlijk hele zware problemen en die kunnen ze thuis nooit bespreken.
Ja. Nou, dat vraagt...
Ik weet dat meisjes ook gewoon in dat soort situaties thuis gaan doen, binnen houden. Die zitten zo drang van die ouders dat ze niet weg mogen. En hoe? Daar zitten ze op de sportveld.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat geldt ten aanzien van heel veel onderwerpen waar we het vanavond over hebben. Het vraagt maatwerk. Wat is er in dit specifieke geval nou het beste voor het kind? Is dat hem thuis vragen wat er aan de hand is of elders... vragen wat er aan de hand is. Om een voorbeeld te geven, voor mij is jongerenparticipatie een heel belangrijk onderwerp. Dat jongeren moeten kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, maar ook over beleid wat er gemaakt wordt binnen de gemeente wat over hen gaat. En om een voorbeeld te geven, ik werd een tijdje terug benaderd door een directrice van een school. En die hadden een leerling die ergens mee zat en die daar eigenlijk niet over wilde praten of niemand vertrouwde. En zij vroeg van, zou jij een keertje met de jongen willen praten? Nou, dat heb ik gedaan, heb ik een paar keer mee gesproken. En toen bleek dat hij had een lange tijd in een pleeggezin gezeten. En hij was daar stelselmatig geslagen door de pleegvader. Maar had daar nooit over willen of durven vertellen. En wij hebben toen samen nagedacht wat deze jongen daarmee zou kunnen doen. En toen hebben we uiteindelijk besloten dat we daar melding van zouden doen bij de organisatie die verantwoordelijk was voor het pleeggezin. En dat hebben we gedaan. En een tijdje later werd ik gebeld door iemand van die organisatie. En die waren eigenlijk zo ontzettend blij met de melding van deze jongen. Ze hadden ondertussen ook met de jongen gesproken. Ze waren blij dat iemand het lef had gehad om dat verhaal te doen. Maar ook omdat ze daarna reflecteerden op hun eigen werkwijze. Want ze zeiden tegen de jongen, goh, waarom heb je ons dat nooit verteld? En toen vertelde die jongen dat als de organisatie op bezoek kwam, dat ze dan dat gesprek met hem voerde in het huis van de pleegouders. Wel alleen met hem, maar wel in dat huis. En die jongen zei, ik heb me nooit veilig genoeg gevoeld om het te vertellen, want ja, mijn pleegmoeder zat in de keuken ernaast. En dat was voor de instelling reden om hun werkwijze ook aan te passen. Dat ze zeiden, goh, we hebben ons dat nooit gerealiseerd, dat het voor jongeren juist moeilijker maakt om iets te vertellen. Dus die gaan nu nadenken over, hoe kunnen we dat dan anders doen? Misschien een keer gewoon een wandelingetje maken of op een andere plek afspreken. En ik vond dat eigenlijk zo'n mooi voorbeeld van hoe het en voor de jongen veel heeft opgeleverd. Want het was voor hem een enorme stap. En hij wilde heel graag horen van de organisatie dat er geen kinderen meer geplaatst zouden worden bij dat pleeggezin. Nou, dat heeft hij te horen gekregen. Maar ook voor de organisatie was het een leerpunt die gewoon een standaard werkwijze... Ja, dit hadden ze zich nooit gerealiseerd. Maar omdat dat gesprek tot stand is gekomen tussen die jongeren en die organisatie, heeft het voor hen beiden wat opgeleverd.
Dus jij bent nou veel aan het wandelen.
Wat zeg je?
Dus jij bent nou veel aan het wandelen.
Nou, ik zal je laten zien. Want hoe doe ik mijn werk? Ik ga er ook veel op de fiets op uit. En dat kunnen jullie niet goed zien, maar dit is mijn kinderombudsfiets. En toen ik begon als kinderombudsman, toen had ik grappend gezegd tegen de journalist van het AD Rotterdam, ik ben niet de rijdende rechter, maar de fietsende kinderombudsman. Dus dat kwam in de krant en toen dacht ik, heb ik dit gezegd, dan moet ik ook zorgen dat ik die fiets krijg. Dus dat is deze. En toen bleek dat de fietsverkoper, dus het tweedehands fietsje, die bleek ook in belettering te doen. Dus toen heb ik gevraagd of hij mijn logo en mijn website en mijn e-mailadres op de fiets wilde zetten. Vanuit het idee, ik moet niet te veel achter mijn bureau blijven zitten. Ik moet er veel op uit om kennis te maken. Maar ook om plekken te zoeken waar ik in contact kan komen met de kinderen en de jongeren zelf. Om hun verhalen te horen. De meeste van jullie hebben dat denk ik ondertussen gehoord. Maar ik heb vandaag een brief gestuurd aan de wethouders van de gemeente waar ik werkzaam ben. Die brief komt morgen jullie kant op. En dat gaat over mijn zorgen over de wachtlijsten in de gespecialiseerde jeugdhulp. En waarom noem ik dat nu? Omdat ik niet alleen mijn zorgen overbreng, omdat ik vind dat kinderen nog veel te lang moeten wachten. Of dat er te veel kinderen zijn die niet de hulp krijgen waar ze, die ze nodig hebben. Maar omdat ik daarin ook aankondig dat ik een inventarisatie wil doen, juist onder de kinderen en jongeren, om van hen zelf te horen. Waar lopen jullie tegenaan? Maar ook om te horen wat gaat er goed, wat gaat er niet goed. En wat zien de kinderen zelf als oplossing? Ik ga daarover met de kinderen in gesprek. En ik open een meldpunt. En dat gaat nu woensdag gaat dat open. Waarin mensen hun ervaringen met mij kunnen delen. En ik wil dan in volgend jaar, ergens voor de zomer. Ik hoop ergens in mei. De opbrengst daarvan ook met de gemeente delen.
En bij welke kinderen en hoe ga je daar dan mee? Hoe kom je aan die kinderen?
Ik open dat meldpunt, dus ik hoop dat daar ook kinderen reageren. Ik heb ondertussen met een aantal jongerenraden in Rotterdam en daarbuiten contact gelegd. Ook met jongerenraden van jeugdhulpinstellingen. En ook aan hen gevraagd van, zijn er nou onder jullie kinderen die met mij daarover in gesprek willen gaan? En ik zal in het voorjaar ook een aantal ronde tafelgesprekken organiseren. En dat zal dan specifiek met die jongerenraden ook zijn.
Die ook weer met AKJ denk ik samenwerken.
Met AKJ?
Of met klachtenpunt
jeugd.
Of ze, die kennen elkaar wel. Ik weet niet precies welke jongerenraad je dan bedoelt.
Nou, ik weet dat AKJ's vaak actief zijn, zeker in intramurale settings.
Ja, ja.
Die doen daar vaak één keer in de maand of zes weken een rondje. Zodat jongeren ook de kans hebben om hun hart te luchten aan een soort onafhankelijk. Als je heel erg afhankelijk bent van een instelling, is het net zoals het pleeggezin bijvoorbeeld heel lastig.
Ja.
Praten, dus ik kan me zo voorstellen dat dat ook een hele mooie...
Ja. Het AKJ, daar heb ik inderdaad ook contacten mee. En ik heb een aantal partijen waar ik ook aan ga vragen van, hebben jullie suggesties met welke kinderen ik daarover in gesprek kan gaan? Want het geldt natuurlijk ook zo dat niet elk kind dat wil of daartoe in staat is. Dus op die manier hoop ik een beeld te krijgen hoe kinderen zelf ervaren wat die problemen zijn en wat zij daarvoor als oplossing zien.
En de wijkteams, denk ik. Wij als kaatsregisseurs, ook in de gespecialiseerde jeugdzorg, doen veel verwijzingen waarbij we ook nog wel betrokken blijven. Dus we horen en zien ook heel veel. En we zitten ook regelmatig met onze handen in het haar. Omdat je tot voor mij op zekere hoogte invloed hebt. Dus ik denk zeker, ik heb de informatie, die stuur ik ook door naar de wijkteamleden. Zodat zij ook goed op de hoogte zijn.
Ja.
En daar ook mee
kunnen... Nou, als je suggesties hebt, heel graag.
Een meldpunt is natuurlijk vrij passief vaak. Hè? Ik bedoel, je opent een meldpunt, dan hoop je maar dat mensen naar je toe komen. Maar ik kan me juist voorstellen dat vanuit instellingen en wijkteams in de verschillende gemeentes actief gevraagd wordt aan jongeren om te zeggen van, joh, probeer eens als het gaat over rondetafelgesprekken met kinderombudsman. Dat is heel open, zeker. Maar je staat wel dichterbij dan dat het, zo'n meldpunt is dan wel heel vaag wat daar dan mee gaat gebeuren.
Dat komt met jongerenwerk in de buurt.
Zeker, ja.
Ja,
gemeentes.
Je
Dan zet je anderen voor je karretje om er wat te ronselen, zeg maar.
Precies.
De voogden natuurlijk.
Ik nodig jullie ook graag uit. Morgen stuur ik ook de brief en het persbericht naar de gemeenteraad. Daar staat ook een link naar dat meldpunt wat dan woensdag opent. Als jullie mensen weten die daar interesse in hebben of iets zouden willen melden, heel graag.
Je beschermersplein? Ja. Of je beschermers?
Ja. Nee, er zijn...
Ja. Nou, ideeën te over.
Ja, maar goed, hartstikke goed. Contact met de wijkagent.
Wat jij zegt, hè, want het is natuurlijk wel heel goed om dat in zich te bundelen. Weet je, want je hebt allemaal groepjes links en rechts zitten. Ja. Maar ik zeg heel eerlijk, goed, als ik een kind zou hebben die wel zou roepen, het enige wat ik zou weten dan de kinderombudsman.
Je weet natuurlijk het wijkteam. Maar ik denk dat dit nu even is omdat jij een meldpunt wil om contact te zoeken met kinderen die in aanraking zijn met jeugdzorg of problemen hebben.
Nou ja, vanuit het idee. Dus
even dat daar laten, want anders wordt het wel heel breed.
Het gaat ook wel om een specifieke groep, hè?
Absoluut.
Met gespecialiseerde jeugdzorg. En gelukkig zitten heel veel kinderen niet in de gespecialiseerde jeugdzorg.
Nee, dat is absoluut. Ik weet de getallen niet uit mijn hoofd, maar dat is natuurlijk een heel klein percentage.
Minder dan 5% in ieder
geval. Nou, dan nog even kort. Waar gaan de klachten over die mij als kinderombudsman bereiken? Die jeugdhulp waar we het net over hadden. Ook met enige regelmaat thuiszitters, kinderen die geen plek hebben op school. Ik zie dat in de loop van het schooljaar, dat de klachten daarover toenemen. En dan gaat het vaak over kinderen die uitvallen in het regulier onderwijs. En voor wie dan een plek gezocht moet worden in het speciaal onderwijs. Daar is dan geen plek meer. Dus kinderen moeten wachten totdat er weer ergens een plekje vrijkomt in een klas waar zij dan terechtkomen.
Ja, ik las namelijk in het jaarverslag dat daar een behoorlijk stuk over gaat, over de thuiszitters. Maar het is wel een ongelooflijk groot dilemma, dit. Want waar zit dat dan volgens jou?
Dat ze thuiskomen. Dus het is vaak een combinatie van problemen. Het zijn vaak ook jongeren die jeugdhulp nodig hebben die dan uitblijft. Het voorbeeld wat ik noem in de brief die ik vandaag aan de wethouders heb gestuurd, is een meisje dat angststoornis heeft en naar een nieuwe school gaat en dan eigenlijk na een paar dagen al uitvalt. De huisarts stuurt haar door naar een GGZ-instelling. Al die tijd, dat meisje durft eigenlijk niet meer naar school. De school probeert dan nog wat ondersteuning te bieden, maar dat komt niet van de grond. En dan moet eigenlijk eerst die hulp goed op gang komen voordat dat kind weer een stap kan zetten richting school. Dus vaak hangt de jeugdhulp en thuiszitten hangt met elkaar samen. En wat ik net zei, vaak de overgang van het regulier onderwijs naar het speciaal onderwijs. Als dat ergens in de loop van het schooljaar plaatsvindt, dat er dan ook met regelmaat een hiccup is, omdat er dan geen plek meer is in het speciaal onderwijs.
Is er echt geen plek of heeft dat een oorzaak?
Dat
financiering van onderwijs bijvoorbeeld?
Daar heb ik niet helemaal goed zicht op. Deels is het financiering, hoewel de samenwerkingsverbanden hebben voldoende geld. Alleen die verdelen dat binnen onder de scholen deel voor regulier, deel voor speciaal. Ik heb ook de indruk, maar ik zeg het een beetje voorzichtig, dat het ook te maken heeft dat leerkrachten het voor de leerlingen in de al bestaande klas moeilijk vinden als er lopende het schooljaar nog een kind bijkomt. Omdat het vaak kinderen zijn met bijvoorbeeld met autisme, zware vormen van autisme. En dat het heb ik mij laten vertellen, voor de kinderen heel moeilijk is om dan nog weer een nieuw kind in de klas te krijgen. Dus het is deels geld en het is deels deze problematiek.
Ik ga erop door, omdat nou zit je hier in de rol als kinderombudsman. Dus je constateert dingen en die zwengel je ook aan in die brief nu ook weer. En aan de andere kant zien we het probleem van de thuiszitters al heel erg veel jaar. En ik heb dat gevoel dat we altijd in een kringetje blijven praten, maar nergens iets doorbreken. We vinden het verschrikkelijk, maar ik zie nog de afgelopen jaren en de toekomst ook. Hè, je zwengelt het nu aan en denk oké, maar wat gaan we dan nu anders doen? En wie is hier nog niet over in gesprek? Waar zit een start van een oplossing, volgens jou dan?
Geld is niet het het enige. Want wat ik in Rotterdam heb gezien is dat er aan het begin van dit schooljaar een aantal nieuwe klassen bij zijn gekomen in speciaal onderwijs. Nou, die lopen dan direct vol, waarbij die de wacht of het lijstje thuiszitters leegloopt. Maar dan in de loop van het jaar loopt het toch weer op. En ik denk dat het belangrijk is, ik weet niet hoe dat hier is, maar dat het wijkteam ook op school aanwezig is. Dat zou denk ik een bijdrage kunnen leveren. Dat dus eerder een hulpbehoefte gedetecteerd wordt.
Maar ja, die kinderen komen vaak niet thuis. Hè? Dus dan ben je nog steeds op school en zit je nog in de fase van een kind op het regulier onderwijs houden. Op het moment dat er geconstateerd wordt dat de diagnostiek gepleegd moet worden. Ook iets waar je straks misschien nog even op terugkomt over de wachttijden daar. Dan gaat een kind thuis raken omdat ze niet meer op de reguliere school horen. Passen ja. Volgens de school en het wijkteam. Ik bedoel, dan kun je op een gegeven moment ben je uitgeredderd. Nee, maar het gaat pas aan die periode thuis zitten beginnen.
Maar het gaat erom eerder in de lijn ingrijpen. En als het wijkteam, en nogmaals, ik weet niet precies hoe de situatie hier is. Als die nadrukkelijker aanwezig is op school, kunnen ook eerder problemen gesignaleerd worden. En kan er bijvoorbeeld op school al iets van ondersteuning en hulp geboden worden. Waardoor misschien een kind niet naar het regulier of naar het speciaal onderwijs hoeft. He, want uiteindelijk gaan we naar wat de discussie van naar inclusief onderwijs. Waar dat verschil tussen regulier en speciaal onderwijs niet langer zal bestaan. Of we daar ooit komen, weet ik niet hoor. Maar het is in ieder geval een discussie die gaande is. Dus ja, ik denk dat daar wel winst te behalen valt. Door eerder, het hele idee natuurlijk achter de wijkteams, van eerder signaleren. Waardoor minder zware hulp nodig is, dat wel zou kunnen bijdragen. Ja, zeker.
Ja, ik zit in het onderwijs en wat ik dus meemaak is dat de leerlingen van een basisschool naar het middelbaar onderwijs gaan. En dan komt de school er halverwege achter dat zo'n kind eigenlijk niet goed functioneert, wat voor reden dan ook. En dan is precies wat jij zegt, eigenlijk zijn er machteloos, want zo'n kind blijft thuis, terug niet naar school. Ja, dan ga je leerplicht inschakelen en dan ga je een enorm circuit van kinderbescherming, dat weet ik nog niet. Dan vraag ik me af, wat is dat eerder signaleren? Dat komt, dat kan niet op het moment dat je eigenlijk kinderen dwingt naar een reguliere school te gaan. Dat samen een schoolidee. Het is het uitkleden van het speciale onderwijs. Hè, en, want kinderen moeten naar een normale, tussen aanhalingstekens, school. En, nu op mijn school, dat wij steeds meer, het is een VWO-school, dat daar steeds meer leerlingen zitten met echt grote problemen. Overdrachtproblemen, dat was daar natuurlijk, dat wij nog binnen de reguliere zorg kunnen niet doen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de rol ik heb de spijt in zo'n school, ik weet niet jouw ding. Ik weet ook niet hoe ik het zie, maar zo'n kinderopdum moet komen, dat heb ik nog nooit. Gedoe met de sociale, hoe die dingen heet, sociale
werkers. Nee, maar de kinderombudsman gaat denk ik niet, maar dan moet je even kijken. Ja. Dat is niet de rol van de kinderombudsman om op individuele basis aan de slag te gaan. Want dan...
Maar het gaat hier, je moet hier werken naar een model. Want ja. We hebben het natuurlijk vaak over kinderen die hier wonen, maar wel op school. Ja. Is dat in Rotterdam is geen probleem natuurlijk. Maar wordt het Barendrecht of niet zo hard, dan heb je dan een probleem. Want waar zit dan het probleem? Is dat dan voor jou?
Ja, het spijt me. Ik heb geen kant-en-klare oplossing voor dit hardnekkige probleem, want dat is het zeker. Wat ik daar zelf concreet in kan betekenen, is dat als ik de melding krijg dat er een kind thuis zit, dat ik toch in de telefoon klim om te kijken of er toch nog iets geregeld kan. Of er toch nog ergens een plekje gecreëerd kan worden. En dan merk ik toch dat soms vreemde ogen dwingen. En dat er dan toch nog iets mogelijk blijkt te zijn wat eerder niet mogelijk is. Dus
eigenlijk ook slecht.
Ja.
Heel raar.
Ja.
Als het slecht is dan. Als je zelf ergens iets aangeeft, dan gebeurt er niets. Maar
Ja. Nou ja, nu, nu weten jullie het, dus de, gebruik me daar dan ook voor als dat soort...
Ja, maar toch, sorry.
Ik vind dat eigenlijk dit soort zaken, dat hoort bij die schoolleidingen thuis. De leiding van de school, die moet hier heel goed van op de hoogte zijn. Ja. En het is ook wat Peter zegt van, ja, dan komt de leerplichtambtenaar, dan komt de volgende ambtenaar, dan komt de derde ambtenaar, de vierde. Maar als de schoolleiding niet weet van, het gaat lang duren en we moeten... Kunnen naar de ombudsman toe.
Kijk, uiteindelijk.
Dan zit je alles toch.
Ik denk niet dat dat. Maar dat helpt wel even, want anders gaan we heel erg een Babylonische spraakverwarring krijgen, dat je daarop ingaat. Kijk, want uiteindelijk op het moment dat leerplicht in het geding is, dus een kind gaat verzuimen, wordt leerplicht ingeschakeld. En die zijn best goed in staat om samen met wijkteam en schoolleiding te zoeken naar een nieuwe school. En je loopt vervolgens vast aan de volgende school die eigenlijk geschikt zou zijn en die de deur dicht houdt. Dus ik zie. Dan begrijp ik het dan goed dat een kinderombudsman een soort extra breekijzer zou kunnen zijn. Ja. Want als je deze gevallen allemaal wil oplossen, dan krijg je het heel druk, zou ik maar zeggen. Er zitten namelijk nogal wat kinderen in deze regio thuis. Ja. Ja, dus dat is dan weer niet je rol om te zeggen van de schoolleiding moet weten dat er een kinderombudsman is en dan is het geregeld.
Maar de schoolleiding die constateert van er zit een heleboel en het loopt ergens tegen een dichte muur aan. Als ze dan kunnen zeggen, misschien is het...
Laat me er nog twee dingen over zeggen. Daar ben ik het eerste punt prompt vergeten. Nou ja, tweede punt. Dan schiet het eerste punt misschien dadelijk ook nog wel te binnen. Oh ja, het eerste punt is... kijk, als ik op een gegeven moment veel klachten over één bepaald onderwerp krijg... dan kan dat voor mij ook reden zijn om onderzoek te doen. Zoals ik dat nu doe, die inventarisatie binnen de gespecialiseerde jeugdhulp. Dus dat zou... dan aanleiding kunnen zijn voor een breder onderzoek. Het andere is dat in Nederland kennen we de wet op passend onderwijs. En die zegt de school waar het kind op zit heeft de verplichting, dat is een wettelijke verplichting, om ervoor te zorgen dat een kind waar het zelf niet het onderwijs aan kan geven wat het nodig heeft, een plek krijgt binnen een andere school van het samenwerkingsverband. Dus de school waar het kind zit heeft een verplichting. En uiteindelijk kan je daarover procederen als de school zich niet aan die verplichting houdt. Dus er staat ook een juridische weg open.
Ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar het onderzoek wat ik het hele jaar ga uitvoeren en wat daar volgend jaar uitkomt. Welke behoeften er bij die kinderen zelf zijn en wat zij zelf misschien als oplossing zien. Dat soort, nou ja, maar weet je, we kunnen hier van alles verzinnen, maar zo'n kind wordt misschien wel hartstikke ongelukkig als ze naar een andere school moet. Of wat dan ook. Het is natuurlijk ook maatwerk. En op het moment dat je in een klas komt waar iedereen dan ontregeld is, omdat er weer een nieuwe leerling bij komt, dat is een ander aspect. Ik ben echt wel benieuwd wat die kinderen er zelf over zeggen. Wat die hopen voor oplossing.
Kan ik je nu geen antwoord op geven?
Nee, dat snap ik. Maar dat is denk ik ook wel een ingang waar we met z'n allen over moeten nadenken. Van nou, zou dat nou niet eens eerder proberen te worden? Want al die geëigende wegen, we lopen altijd weer tegen dat het maatwerk net voor die niet geschikt is.
Ja. Zal ik...
Mag ik wel een vraag stellen? Ik zie dat daar nu staan, financiële problemen, bedrijven naar huis zetten. Kan ik daar wat over vragen?
Zeker.
Gemeente Oppenhalswaard heeft het uitbesteed voor het bij aan plangroep. Die beheert dat.
Schulddienstverlening.
De schulddienstverlening.
Hulpverlening.
Schuldhulpverlening, sorry.
Nee, geen niet. Schuldhulpverlening. Is een klein dingetje hier in Oldenswaard.
Schuldhulpverlening. Hoe je het ook noemt, in ieder geval de mensen hebben schulden. Je hebt ook de CHK. Die weten natuurlijk van tevoren al dat zij de zorgpremie niet betalen. Daar begint het vaak bij. Is het een idee om eens een keer te kijken, te onderzoeken? Want volgens mij hebben wij dat hier niet. Dat de CHK en de gemeente met elkaar een uitwisseling hebben van gegevens. Dat je al bij voorbaat, als je aan de ene kant een zorgpremie achterstand hebt en je zou dat aan elkaar kunnen koppelen en mensen hebben huurachterstand. Dan dat je voordat je dus bij een huisuitzetting komt, de kinderen al zeggen.
Gegeven probleem.
Ik geloof niet dat ik daarover ga. Dat het...
Met onze gemeente? Ja. Nou, ik heb alles uitgezocht en kan niks ervoor vinden. Vandaar mijn vraag.
Maar Frans heeft daar een beeld bij.
Okay. Frans heeft als zorgverzekeraars zijn we aangesloten met het convenant gesloten met gemeentes. Dat convenant hebben we gezegd, op het moment dat we als zorgverzekeraar een schuld hebben, en dan gaat het naar een centraal punt. Op het moment dat meerdere instanties binnen hetzelfde gouvernement, en dan denk je aan een waterschap, denk je aan andere gemeentelijke instanties, ook een schuld hebben van dezelfde omvang, en dan vraag je geen tijdsindicatie, dan heb je een piepsysteem. Dankzij dat piepsysteem gaat het een seintje naar de wijkteam, en dan gaat er het wijkteam ingeschakeld die dan rechtstreeks contact gaat opnemen met de mensen om te gaan kijken wat speelt er. En dat hebben wij niet nodig.
Ja, misschien kan Rolanda daar ook even op reageren. Dan is voor Rob misschien de cirkel rond.
Ja, met de zorgverzekering inderdaad niet, maar wel met de woningbouwverenigingen en inderdaad die zoals jij niet noemde, hebben we inderdaad samenwerkingsafspraken dat op het moment dat er een huurachterstand bijvoorbeeld ontstaat, dan in eerste instantie gaat er wel een brief naar de inwoner van goh, we hebben een huurachterstand en we willen het erover hebben. En dan wordt er ook in benoemd van goh, we willen ook graag eventueel kunnen we kijken of we een stukje ondersteuning kunnen organiseren. En op het moment dat er geen reactie komt en nou ja, de situatie verslechtert, dan is de woningbouwvereniging bijvoorbeeld verplicht om te melden dat ze ons inschakelen, doen ze dan ook. Vaak via een brief, op het moment dat mensen niet bereikbaar zijn, die ze natuurlijk ook vaak weer niet openen, want het blijft altijd een beetje een echt moeilijke doelgroep. Maar dat weerhoudt ons niet om dreigende uithuiszettingen te voorkomen. En dan gaan we gewoon langs bij mensen. Nee, maar 1-1 is wel 2, om maar zo te zeggen.
Vaak is het er anders.
Helaas wel.
Kom je bij een zorgverlener en je komt eruit dat de schuldhulpverlener in aanraking die alles in de kaart brengt, dan wordt gewoon het hele proces van een half jaar tot een jaar helemaal stilgelegd om het uit te zoeken.
Ja, dan gaan ze. Ja.
Vaak is het echt heel breed, hè?
Monitorium, jij weet er alles van, denk ik toch? Ja.
Ja. En alles waar ook wel het voordeel even zo'n proces richting plangroep en alles, dat duurt best een hele lange tijd. We hebben al gesproken ook met woningbouwverenigingen. Ja. En dat ze heel snel ook de SBA inschakelen, dan ook wel snel maatjes in de zinnen kunnen brengen.
Ja, schuld ook maatjes.
Zodat ze ook al enigszins kunnen helpen met zaken weer op orde te krijgen. Ja. Omdat dat traject naar echt schuldhulpverlening, dat duurt gewoon vrij lang.
Ja, en dat is ook heel ingewikkeld, hè?
Ik heb een knip gemaakt tussen eigenlijk de preventiekant en dat zit aan de voorkant. Dus op het moment dat je signaleert actie. En op het moment dat het is opgetreden, het CRK-verhaal, hoe ga je dat weer bestrijden? En eigenlijk moet vanuit de minister aan de zorgverlener zo min mogelijk mensen in het CRK zitten. Dus dat is een hele toestand.
Die moet je maar even uitleggen, ik snap even niet wat je wil.
De minister wil zo min mogelijk mensen hebben met een langdurige schuld.
Oh, zo ja.
Dus de zorgverzekeraars hebben opgegaven gekregen om zoveel mogelijk mensen eruit te halen. En je ziet dat elke zorgverlener een pakket aan het ontwikkelen is. Als je over kruis koopt, namelijk de schulden op en gaat indirect doen. PRZ heeft een andere manier, die doet participatie met gemeentes om trajecten over 3 jaar uit te gaan stippen. Om zo dus een schuld kwijt te schulden. En er komen er haast geen mensen meer bij het CRK die niet verdienen.
Maar weet je wel het laatste?
Het laatste even, want anders gaan we heel erg op CRK in.
Mijn schoondochter werkt bij CRK. Ik vind het een heel mooi verhaal, en alleen kan het niet vinden in ons systeem hoe dat nou precies in elkaar steekt. Want ik heb dat nagezocht. Weet je wel, jij zegt dat er een convenant is, maar weet je, als ik dan als duoraadslid dingen uit wil zoeken, moet ik het ook kunnen vinden. Want ik moet ook een verhaal kunnen vertellen naar mensen toe. Weet je wel, dat.
Jij bedoelt een convenant met de gemeente anders waait.
Natuurlijk, want daar zit ik hier voor.
Ja, nee,
ik zit hier voor
ons inwoners. Het verhaal van Frans ging veel breder natuurlijk.
Ja, maar ik ga mij niks aan hoe het is zo hard geregeld. Dat staat mij erom in onze gemeente. Daar
draait het om.
En ik wil weten of het in onze gemeente goed geregeld is. En niet daar.
Deze vraag hebben wij gehoord en de genoteerd.
Graag.
Gaan wij even door.
Helemaal goed. Hier zien jullie een aantal onderwerpen waar klachten over gaan die bij mij komen. Een specifiek voorbeeld. Het was een jongen, een 10-jarige jongen. Die zat in een gesloten jeugdhulpinstelling. En zijn behandelaars waren het erover eens dat hij naar een open instelling kon. Alleen er was geen plek. Er was geen plek in de open instelling. En ik werd door de advocaat van deze jongen gebeld, want zij maakte zich zorgen dat deze jongen mogelijk langer gesloten geplaatst zou worden, omdat er geen plek was. Nou ja, dan gaan er bij mij wel alarmbellen rinkelen, want iemand langer van zijn vrijheid beroven dan strikt noodzakelijk is. Dat is in ieder geval in strijd met het recht op in vrijheid te leven. En in dit specifieke geval ben ik toen inderdaad in de telefoon geklommen vanuit het idee dat er moet zo snel mogelijk een plek komen voor deze jongen. En eerst zou dat een crisisplek worden. Maar daar kon hij dan maar heel tijdelijk blijven. En dan moest hij waarschijnlijk weer naar een andere crisisopvangplek. Om dan na een paar maanden in een nieuw te starten open groep terecht te kunnen. Nou, dat vond ik ook nog niet goed genoeg. Vanuit het idee, kinderen verhuizen is echt heel slecht. Dat betekent dat ze telkens weer opnieuw moeten beginnen. En dit was een jongen die juist een positieve ontwikkeling had doorgemaakt in die instelling. Dus ik vond dat we in ieder geval moesten zorgen dat die jongen zo positief mogelijk een vervolgstap kon maken. Uiteindelijk is er een tussenweg gevonden dat hij tijdelijk in een open instelling terecht kon. Totdat er elders een nieuwe groep zou starten waar hij dan heen kon. Nog steeds niet de beste oplossing, want dat zou zijn dat er meteen een plek komt op een plek waar hij kan blijven. Maar gezien de alternatieven die er lagen, was dit dan wel de beste oplossing voor deze jongen. Nog even terug naar wat is nou eigenlijk mijn toetsingskader, hè? Waar kijk ik nou eigenlijk naar? Ik had het al even over het behoorlijk bestuur en de behoorlijkheidsnormen. En een van die behoorlijkheidsnormen is dat er gekeken wordt naar mensenrechtenverdragen. Nou, het kinderrechtenverdrag is daar een onderdeel van. Dus het kinderrechtenverdrag is mijn meetlat. En in dat kinderrechtenverdrag staan 4 basisbeginselen die de hoofdlijnen van mijn werk aangeven. Dat betekent dat kinderen niet gediscrimineerd mogen worden. Dat houdt ook in dat verbod dat kinderen niet de dupe mogen worden van handelingen van hun ouders. En dus dat speelt bijvoorbeeld wel bij huisuitzettingen waar ouders niet de huur betalen, dat je je af moet vragen, mag het zo zijn dat een kind dat onderdeel uitmaakt van een gezin dat uit huis dreigt gezet te worden, de dupe wordt van het gedrag van zijn ouders? Of moeten we dan toch iets doen waardoor dat kind kan blijven wonen waar het gezin tot dan toe woonde? Nou, dat is een ingewikkelde discussie.
Wat is dat voor kinderen die het land uitgezet worden?
Bij rekening. Met die twee, de jongetje en het meisje, dus eigenlijk schuld van de moeder. Als je het zo moet zeggen.
Nou ja, daar kan je datzelfde van zeggen. Lillian Hobik heb je het dan over. Nou ga ik niet over die zaak hebben, want dat is landelijk beleid. En ik ben een gemeentelijke kinderombudsman. De kinderrechten gelden voor alle kinderen in Nederland. Ongeacht of ze nu een verblijfstatus hebben of niet. Het betekent niet dat kinderrechten ervoor zorgen dat een kind te alle tijden in Nederland mag blijven. Want dan spelen ook de andere beginselen die hier staan een rol. Dat was onder andere in die zaak van Lillian Hobik. Dat is het belang van het kind. Dat is een van de beginselen van het kinderrechtenverdrag. Dat belang van het kind altijd voorop dient te staan. Of in ieder geval een eerste overweging dient te zijn. En dat was wat uiteindelijk in die zaak van Lillian Hobik de doorslag heeft gegeven. De precieze details van die zaak ken ik niet. En dan ten derde, een van de belangrijke beginselen is dat een kind altijd gehoord wordt over beslissingen die hem aangaan. Nou, dat is wat mij betreft een heel belangrijk uitgangspunt. En dat maakt ook dat het voor mij heel belangrijk is dat ik telkens zoek naar wegen om met kinderen zelf in gesprek te gaan. Wat mij opviel met betrekking tot Albrandswaard en andere gemeentes, is er een jongerenraad. En ik kon dat niet vinden op.
We hebben een kinderburgemeester, lijkt dat erop? En we hebben een kinderraad, kindergemeenteraad.
Oké.
Ja, maar dat is eenmalig. Ja,
dat zijn kortdurende zaken die we met scholen doen.
Ja.
Het is wel zo dat het jongerenwerk steeds bezig is geweest om de jongerenraad te vormen. Maar ja, dat zijn van die zaken die dan.
Die zijn ook vluchtig namelijk.
Ja.
Het is heel vluchtig.
Gaat dat weer een stille hand sterven. Maar ik denk dat met name dan de kinderburgemeester daar best wel een gezicht in kan zijn.
Ja, nou, lijkt me goed dat ik met de kinderburgemeester een keer kennis maak. Ja.
Ik weet niet of ze ook even in de kiesbaan is.
Ja.
Is het zes?
Nee.
Oh, nee, wij dachten, we zaten even aan haar termijn. Hadden we even.
Oh ja. Oké, nou dat is leuk om te horen. Dan ga ik daar in ieder geval contact mee.
Ja, kijk, kindergemeenteraad in Alblasswaard is wel vluchtig. Maar we hebben dat natuurlijk nu een aantal keer gedaan. En dan is er een concreet iets. Maar ik kan me ook maar zomaar voorstellen dat het een tool wordt. Dat je zegt van, kinderrechten. Of is een van de onderwerpen die die kindergemeenteraad een keer behandelt.
Ja.
He, dus er is wat anders dan een of ander pad ontwikkelen of een dorp ontwerpen. Toch? Paardenbak maken of weet ik wat.
Dat lijkt me
een goed initiatief. En je zag ook hoe die kinderen zelf, hoe ze actief bezig zijn.
Heel serieus erin.
Ja. Serieus, ja. Dat is echt mooi.
Nou, dat lijkt me een hele mooie gelegenheid om de verbinding te zoeken tussen de kinderen hier en de kinderombudsman. Dus,
mag ik even terug dan nog naar iets wat je net zei, als het ging over de rechten van de kind en huisuitzetting. Hè? Want ik bedoel, met landuitzetting, dat hadden we wel bepaald dat dat landelijk beleid was. Maar ook Alblasswaard heeft wel eens huisuitzetting. En ik meen me te herinneren dat je ook had geschreven dat je daar een handreiking had geschreven voor gemeentes. Over huisuitzetting.
Nee?
Oh, nou.
Nee. Oké. Nee, maar ik kan er wel iets over zeggen. Ja. Want er vallen mij een paar dingen op. Met enige regelmaat komen er mensen bij mij op kantoor waar het gezin uit huis dreigt te worden gezet vanwege schulden. En wat me opvalt is dat, en ik zeg het voorzichtig omdat ik er nog niet helemaal goed zicht op heb, maar het is wel een onderwerp waar ik me verder in wil verdiepen, dat ik zie dat gemeenten, voor zover ze daarbij betrokken zijn, nog niet van tevoren een zogenaamd kindplan maken. En dat is eigenlijk een inventarisatie voordat de huisuitzetting daadwerkelijk plaatsvindt. Wat betekent deze huisuitzetting voor de kinderen in dit gezin? En hoe gaan we ervoor zorgen dat de schade voor deze kinderen zo beperkt mogelijk kan plaatsvinden? Er is een comité, een VN-comité dat toeziet op de naleving van het kinderrechtenverdrag. En die zeggen heel duidelijk, vooraf moeten die belangen van de kinderen geïnventariseerd worden. En als dat plan er is, dan kan het nog steeds zo zijn dat het gezin uit huis gezet moet worden. Dat kan nog steeds. Maar dan is wel duidelijk, hoe beperken we de schade zo veel mogelijk. En dat betekent bijvoorbeeld, wat je ziet is dat als een gezin uit huis gezet wordt, dat ze ergens heel anders in de gemeente, in de opvang terechtkomen. Waardoor het kind van school moet, omdat het vervoer naar de oude school niet meer geregeld kan worden. Hoe zorg je, in zo'n kindplan zou dan bijvoorbeeld kunnen komen te staan, van hoe zorgen we ervoor dat het kind toch gewoon naar zijn oude school kan, waar die in een vertrouwde omgeving met zijn vriendjes kan zijn. Dat is één. En het andere wat me opvalt is dat gezinnen die in de opvang terechtkomen, in de gezinsopvang terechtkomen, dat daar nog heel veel de nadruk ligt op de ouders. Dat de hulpverlening, die is meestal dan vanuit de WMO gefinancierd. En dat betekent dat de ouders ondersteuning krijgen om zo snel mogelijk hun financiën op orde te krijgen. En om zo snel mogelijk weer zelfstandig te worden, zodat ze uit de opvang kunnen. Maar wat ik nog te weinig zie, is dat op het moment dat een gezin in de gezinsopvang terechtkomt, dat het kind als een zelfstandige cliënt wordt gezien. Dat vanaf dag 1 ook hulp nodig heeft. Nu is het vaak nog een aanhangsel van het gezin en is de hulp te veel gericht op de ouders. Wat ook een begrijpelijke reflex is. Maar ik zou graag willen dat we onze schijnwerper een beetje groter maken en dat er ook aandacht komt voor dat kind en dat het kind vanaf dag 1 in de gezinsopvang ook hulp krijgt die het nodig heeft.
Maar is dat een actieve rol dat speelt u dan in dit proces? Want u signaleert dit en dat is een groot probleem. Ik denk dat iedereen aan deze tafel het wel onbekend. Maar wat is dan uw actieve rol in dit geheel? Want
nou, in individuele zaken waar die gezinnen zich bij mij melden. En omdat ik het nu in dit halve jaar dat ik bezig ben, nu toch met regelmaat ditzelfde probleem voorbij zie komen, is het een van de onderwerpen waar ik volgend jaar me verder in wil verdiepen. Dus dan ook aan de gemeente. Met als doel dat de positie van kinderen in dit soort kwetsbare.
Een aantal aanbevelingen voor gemeenten.
Dat zou kunnen. Ja, dan ga ik.
Jij zegt van je moet deze protocol volgen.
Dat zou wel mijn wens zijn.
Mijn wens moet zijn dat het beschreven moet
worden. Daar hebt u gelijk in. Ja, klopt.
Op dit moment.
Bij huisuitzettingen dat de gemeente per definitie altijd op de hoogte is van dergelijke
huisuitzettingen.
Ja,
maar
altijd. Soms aan de late kant.
Heel zo, vaak aan de late kant.
Heel erg laat.
We proberen natuurlijk wel met de woningbouwvereniging samen te werken. En de enkele keren dat wij echt te maken hebben met situaties waarbij er echt geen eigen oplossing wordt geboden bij een huisuitzetting. Dus dat er inderdaad voor een opvangvoorziening gekozen moet worden. Ben ik al blij als er überhaupt plek is.
Ja.
Ik loop te leuren en te leuren. We hebben het hier niet dagelijks, niet wekelijks gelukkig, maar wel een paar keer per jaar helaas. En er is gewoon geen plek. Dus als je überhaupt een plek hebt in een hotel, ben je soms wel heel blij. Dus prachtig en goed, denk ik. Het is echt een thema wat aandacht verdient.
Wat ook nog vaak zo is, is dat ze gelijk een negatieve aantekening hebben. Ja. In de buurt van de huis wil.
Ja, dat heeft te maken meer met overlast. Ja, overlast. En natuurlijk ook gewoon een woningnood. Dat is gewoon een woningschaarste. Dus ook als mensen, wij spreken, eruit moeten en weer een nieuwe woning kunnen krijgen, ben je al blij dat ze een nieuw huis hebben, ergens in de regio. Laat staan dat er dan nog gekeken wordt. Of op dezelfde school kunnen blijven, want dat is dan zo ver weg eigenlijk qua.
Ja.
Dat is het probleem waar je natuurlijk nu mee zit, want als we hier een uitzetting hebben, kan het zijn dat die ouders in Vlaardingen terechtkomen.
Ja, maar dat is natuurlijk hoe dat is de woonkomst.
Erg ver voor een kind om
naar school. Nou ja, dat is precies mijn punt. Maar dan zou je ook heel erg moeten kijken naar de rol van de woningcorporatie zelf, die het laatste kansbeleid voeren. Dat is natuurlijk een heel dramatisch iets op het moment dat je zogezegd je laatste kans hebt verbeurd. Dan houden ze hun deuren dicht. En dat is dan voor de hele regio. Voor de echte volledige hele regio. Dus je komt hier gewoon 3 jaar lang dan niet meer in aanmerking voor een huurhuis. En daar hebben wij wel schrijnende toestanden meegemaakt met kinderen en woningbouwverenigingen daarop aangesproken. Want ik hoop eigenlijk dat u dan ook zoekt en de vragen bij de woningcorporatie neerlegt. Wat betekent dat eigenlijk, een laatste kans? Wanneer heb je je laatste kans gehad en dan? Wat is er dan?
Kijk, was ik in. Er zijn zoveel problemen achter.
Nee, ja, dat weten we. Wat ik wel in Rotterdam hoorde, dat probleem is bekend, maar dat er een afspraak is dat woningbouwcorporaties dan niet hun eigen huurders terugnemen, maar wel huurders van andere corporaties terugnemen. En dan zit er een zogenaamd zorgcontract aan vast. Ja, en dat betekent dat het eerste jaar het huurcontract op naam van de hulpaanbieder staat. En als de hulp geaccepteerd wordt, dat dan en het goed gaat na een jaar, dat contract alsnog.
Juist ontstaan tussen de regelingen. Daar krijg je zoveel problemen mee. Ik heb daar zoveel mee te maken gehad dat dit probleem, dat gaat een grote overlast geven.
En welk probleem bedoelt u dan precies?
Nou, van dat ze een woning op naam van zo'n zorgaanbieder komt. Want die mensen die komen daar en die gaan ineens weg. En dan komen ineens een heleboel drugsverslaafden. Er komt zo alleen de kont in zijn woning terecht. Dat wil je niet weten. En ik weet, ik ben uit 1,5 jaar bij de politie weg, maar voor die tijd dat de woningstichtingen daar heel terug gaan mee zijn. Omdat je daar eigenlijk een multiproblematiek gaat creëren wat je niet wil hebben van de stichting. En ook niet voor de buurt.
Ja, wij hebben ook goede voorbeelden.
Ja.
Ja, nee, maar.
Nou, dat is denk ik wel een verschil tussen
een
organisatie die echt woningen heeft waar inderdaad zwerfjongeren of verslaafden of jongeren met een psychiatrische stoornis, zeg maar, in komen wonen. Ja, of individuele gezinnen. Waarbij het door wat voor reden ook niet langer houdbaar is in de eigen woning en die een nieuwe plek nodig hebben.
Nou, dat zijn dus ook gezinnen waarvan pa en moe allebei ook niet
alles ik ken op
een
ze.
Rijtje hebben staan en zo, weet je wel.
Ja.
Maar dan, daar
het blijft kwetsbaar. Maar ja, weet je,
ze moeten er gelijk wonen.
Ze precies. Moeten wonen, dat
en je hebt, want
daar.
Dat
eigenlijk dat, in hele beschermde.
Ja, maar ja, daar hebben we zo weinig, zelfs de bed in open jeugdzorg.
Ja,
er zijn zo weinig plekken. We hebben zoveel gesloten. En scheve woningen of zo. Of
ja, scheve huizen.
Huizen. Ja. Dat zijn van die voorbeelden. Die ja, media tegenkomen. Maar dit soort mensen. Ja.
Nee, maar ik weet dat woningstichtingen daar echt heel terughoudend zijn op dit moment. Omdat er zo'n grote ramplijst ook is aan woningzoekenden.
Ja, maar het laatste, ik wist niet precies, ik geef nog een voorbeeld van een klacht die mij bereikte. En dat gaat over dat recht van kinderen om gehoord te worden, nog maar een keer. Dat was een meisje van 15 dat bij mij op het spreker kwam. Dat was eigenlijk wel bijzonder, want jongeren komen eigenlijk heel weinig bij mij op het spreker. Dus daar was ik wel heel blij mee dat ze me gevonden had. En zij was, woonde sinds een week bij haar tante. Omdat ze vertelde dat haar moeder haar mishandelde. En dat ze besloten had dat ze niet meer terug wilde naar huis. En haar ervaring, of wat ze meemaakte, was dat het wijkteam er heel erg op drukte dat ze toch terug naar huis ging. En dat dat voorop stond en dat als ze terug thuis was, dat ze dan gekeken zou worden en hoe nu verder. Maar zij zei, ik wil niet terug naar huis. En ik heb het idee dat er niet naar mij geluisterd wordt. Dat de hulpverlening bezig is om mij terug naar huis te sturen. Maar dat er eigenlijk naar wat ik vind niet geluisterd wordt. Dus toen heb ik twee dingen tegen haar gezegd. Allereerst is, ik ga zorgen dat je nog een keer de mogelijkheid krijgt om je verhaal te doen. Om ervoor te zorgen dat jij in ieder geval het gevoel hebt dat je gehoord wordt. En het tweede wat ik tegen haar gezegd heb, als je gehoord wordt, betekent dat niet per se dat je ook je zin krijgt. Want dat zijn nog wel twee verschillende dingen. En dat is toen uiteindelijk gebeurd. En ze is, heeft inderdaad nog een keer een heel goed gesprek gehad bij het wijkteam, waarin ze nog een keer uitgebreide kans heeft gekregen om haar kant van het verhaal toe te lichten. En dat heeft er uiteraard uiteindelijk toegeleid dat ze nog een tijd langer bij haar tante heeft kunnen wonen. En ook dit vond ik weer een mooi voorbeeld. Het gaat elke keer toch om maatwerk, om het specifieke geval, het specifieke kind. Dit kind had in ieder geval het gevoel gekregen dat, dat er naar haar geluisterd werd. En ook de hulpverlening die vertelde dat het een goed gesprek was geweest en dat ze blij waren dat het meisje nog een keer haar verhaal had willen doen.
Maar zie je dan goed dat dat jouw rol echt bemiddelend is? Of is die ook dwingend op deze
moment? Nee, ik heb geen dwang. Maar ik merk, maar goed, dat is iets wat je natuurlijk ook. Ik merk wel dat het helpt dat je kunt zeggen dat je de kinderombudsman bent. En ik met deze oplossing, je hebt niet dwang nodig om je punt te kunnen maken. Soms zou het handig zijn. De vraag is of daardoor iets ten gunste verandert. Als je een boete op kan leggen. Ik betwijfel dat mensen moeten het ook willen veranderen. Tot nog toe heb ik niet gemist dat ik niet dwangmiddelen heb. Nog even kort. We hebben het eigenlijk er al over gehad. Wat valt mij op dit afgelopen half jaar als kinderombudsman? Voorop de lange wachttijden in de jeugdhulp. Ook in alle gesprekken die ik voer, wordt het door mijn gesprekspartners als belangrijkste onderwerp naar voren gebracht. Dat is ook de reden dat ik daar nu mee aan de slag ga. Voor mensen vaak onduidelijk wie is wie. Veel organisaties betrokken. Mensen zien door de bomen het bos niet meer. Dus het helpt al als wij een beetje kunnen uitleggen wie nou waarvoor is en wie je waarop aan kunt spreken.
Want dat is dan natuurlijk wel een van de allerbelangrijkste punten was waarom de jeugdzorg naar de gemeentes is gegaan.
Ja, dat was één gezin, één plan, één regisseur. Ja. Wat ik zie is dat het nog steeds voorkomt dat er een hele batterij hulpverleners betrokken zijn bij een gezin. En dat onduidelijk voor het gezin in ieder geval onduidelijk is wie waarvoor is. En dat is ook de...
Ja, maar dat weet je niet, hè, want ik...
Is dit nog een uitloop van oude regelingen?
Nee. Het is ook een uitloop van hoe we het georganiseerd hebben als land, denk ik. Ik denk dat het te kort door de bocht om te zeggen dat we dat niet handig doen, want ik denk dat de intenties er zijn en we proberen echt een plan te maken. Alleen voor het leerplichtgedeelte hebben we toch echt de leerplichtambtenaar. Voor de schuldhulpverlening krijgen we toch echt iemand die daarmee aan de slag gaat, één of twee mensen. Voor juridische zaken, dan heb je nog een kinderen die vaak allerlei individuele trajecten volgen met verschillende specialisten. Ja, dat kan je niet allemaal op één hoop gooien. Dat is echt te simpel.
Maar voor het gezin is er wel één regisseur als het gaat over dit soort complexe materie. Want dat is wel belangrijk om je te realiseren.
Dus. Precies. En dat is ook wel, als het dus complex is, een KCWC van het wijkteam. Tenzij er een jeugdbeschermer in zit, zeg maar, als het gaat over gezinnen met kinderen, dan is de jeugdbeschermer de regisseur. En dat stuk denk ik dat we dat al wel stappen in hebben gemaakt de afgelopen jaren. Want wij werken wel degelijk met één gezin, één plan. Dat betekent niet één hulpverlener, want dat werd heel erg gedacht. Hè? Dat, die verwachting lag er heel erg. Dat is denk ik niet realistisch. Al moet je altijd wel natuurlijk kritisch blijven. Precies. En ik denk wel ook van, wat zijn nu je taken? Hoe ontwikkel je die regisseursfunctie door? Want ik denk echt dat die heel belangrijk is. En dat dat ook een hele belangrijke taak van ons is. Dat is wel iets ook om in de toekomst verder over te spreken. En, maar ook gewoon, hoe verhoudt hij zich? Hè? Heb je een beetje doorzettingsmacht of niet? Als regisseur. Want vaak, die mensen die werken zich echt het ongans, om zo te zeggen. Maar ja, als de GGZ zegt, ja, maar ik doe gewoon mijn eigen dingetje. En de leerplichtambtenaar zegt ook, ja, maar ik heb te maken met de wet op de leerplicht, dus ik doe ook mijn eigen dingetje. En zij maar erachteraan rennen en proberen die boel bij elkaar te brengen, ja, is wel ingewikkeld.
En de klant die zelf gaat zitten googelen en die het dan weer beter weet.
Nou ja, vaak natuurlijk ook, nou, maar ook vaak wel een vorm van zorgmijdend is, om wat voor reden dan ook.
Want soms zit het ook in kleine dingen, merk ik. Ik sprak met een jongere die die jeugdhulp krijgt en die zei, ik snap niet waarom elke organisatie die bij ons gezin betrokken is, weer een eigen plan maakt. Ja. Dus dat is een gezin, die hebben soms, er zijn er 5 plannen. En dat betekent dat de gezinsleden ook 5 keer hun verhaal moeten doen. Ja. Waarom kan er nou niet één plan zijn? Daadwerkelijk echt één plan en dat de verschillende organisaties daar hun stukje aan toevoegen. Nou ja, dat is iets heel simpels. En dat kwam uit de evaluatie van de nieuwe jeugdwet ook. De transitie, daar zijn we nu een heel eind mee, maar echt de transformatie, daar moeten echt nog wel slagen gemaakt worden.
Maar het heeft ook te maken met verschillende wetgevingen, die ook bepaalde registratie eisen. Ja. Dus het is echt wel, om even een beetje een inkijk te geven in de complexiteit.
Maar bij wie ligt daar de taak om weer een beetje, ik snap natuurlijk dat iedereen zijn eigen specialisme heeft, maar er is toch wel overleg tussen al die verschillende
hulpverleners.
Als het gaat om één gezin.
Ja, maar dat is ook denk ik wat Jolanda net ook probeerde te zeggen, dat er sowieso in zo'n complex gezin een casusregisseur van het wijkteam is, die contact heeft met alle organisaties of hulpverleners die in dat gezin nodig zijn. En dat kan een schuldhulpverlener zijn vanuit de gemeente. En het kan iemand zijn van de kinderpsychiater en een leerplicht.
Dan hoorde ik de
kinderombudsman. Kinderombudsman.
Ja, je moet een beetje opletten. Maar dan word ik ook gezegd, ja, dan worden er 5 plannen gemaakt en dan moet je 5 keer hetzelfde verhaal vertellen. Dus blijkbaar dat werkt dan blijkbaar niet goed. Maar dan is mijn vraag eigenlijk, waar ligt het naar de taak om daar een beetje
Ik vind het leuk dat ze dat zegt, maar ik wil niet zeggen dat in Albrandswaard waar elk complex gezin er 5 pannen liggen. Want dat is een aanname nu wat je doet.
Nou, nee, maar het blijkt ook ingewikkeld, dus je moet ook allemaal dezelfde taal spreken. Als je naar een
van de schaal van de naar de kaarsdurf, dan word je bij die kaarsdurf opnieuw onderzocht voordat hij gaat handelen. En op het moment dat ik op papier schrijf wat een kind zou mankeren, oneerbiedig gezegd, en die moet naar een specialist toe, dan wil die specialist ook wel zelf kijken of ik het wel enigszins goed heb geconstateerd.
Dat is wat er gebeurt.
En dat is wat er gebeurt. En dat is voor een klant is dat altijd van, oh, dan moet ik nog een keer mijn verhaal doen en nog een keer mijn verhaal. En zo ingewikkeld zit het in elkaar. Even bij, als we het met een auto doen, dan vinden we het allemaal normaal dat de volgende monteur nog een keertje bekijkt. Maar met hele complexe dingen over een gezin, dan zeggen we, ja, het zou zo simpel moeten. Maar het is niet zo simpel dat we die theorie zomaar in de praktijk kunnen brengen. Daar is veel, ja, daar moet je echt dezelfde taal voor spreken. En dat kunnen we met auto's nog niet. Laat staan met mensen die veel complexer zijn.
Maar begrijp ik wel dat iemand wat zwaar voor mij nu over. Dus voor de gemeente en niet voor de regio. Dat elk gezin dat hulp nodig heeft, dat daar dus wel één regisseur is die het hele traject.
Alles in kaart brengt, daar een groot plan op schrijft, maar even doelen kan zijn, kind A heeft GGZ-hulpverlening nodig op het gebied van depressie, ik noem maar iets. Gaan we dan kijken samen met een specialist, bijvoorbeeld bij PKP, of een praktijk even anders, om even gewoon praktisch te maken. Die gaat natuurlijk wel, wat Guido eigenlijk net probeerde uit te leggen, natuurlijk wel deels op dat stuk, maar die verder vragen en ook natuurlijk deels herhalen, om het zo te zeggen. Dus
Kaasregisseur.
Kijk, is een kaasregisseur echt in de gaten houdt, we zijn nu goed bezig met dat gezin.
Ja.
Ook of de afspraken gehaald worden. Ja, je spreekt met elkaar iets af, nou we proberen vader van de alcohol te krijgen, we proberen die schulden in lijn te krijgen en het kind gaat een diagnose en het andere kind gaat weet ik wat. En dan maak je met elkaar allemaal afspraken over wat willen we daar dan mee bereiken en wie hebben we daarvoor nodig. En de regisseur houdt het in de gaten, samen met het gezin. Dat
wordt dan in één team
opgesproken. Ja, een soort rondom de tafel gesprek. Ja, ja. Dat is natuurlijk. Alleen tussendoor gebeurt er natuurlijk ook altijd weer een heleboel. Want dan heb je een plan, dan denk je nou strikt eromheen, dit gaan we doen. Hè? We hebben het afgestemd. En dan besluit een kind niet meer naar school te gaan. Zo. Ik noem maar iets. Of ouders houden zich toch niet aan de gemaakte terugbetalingsregelingen. Of,
Nou ja.
Maar goed, dat verhaal van die vijf plannen, dat ga je denk ik
uitleiden. Ik hoop dat we daar een slag in kunnen maken.
Ik hoop dat het anders gaat worden.
Maar dan moet er wel de essentie, denk ik.
Ja. En tot slot.
Kijken of eventjes weer even spiegelen, waardoor je denk ik, soms toch wel ineens een doorbraak hebt.
Nou, dat zou mooi zijn. Ik hoop dat mijn voordracht hier vandaag daaraan bijdraagt. Want tot slot, wat valt mij op? Er wordt veel over kinderen gepraat, maar we kunnen nog veel meer met hen praten en ook van hen leren.
Zeker.
Ja. Nou, misschien mag ik daarmee afsluiten. Dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Een van de dingen die ik wilde doen was een poster maken die ik overal kan ophangen waar ik voor ben. Ik dacht, ik moet allemaal heel modern, maar ik had aan kinderen gevraagd, wat vinden jullie nou een goede manier? Waar zouden jullie kijken als je hulp nodig hebt, zeiden ze nou op school, op het prikbord, want daar hangt van alles. Dus ik dacht, oké, dan moet ik dus een ouderwetse poster. Dus ik had een opzetje gemaakt daarvoor met een aantal kreten erop. En die had ik aan de jongerenraad in Rotterdam voorgelegd om eens mij feedback te geven wat ze daarvan vonden. En een van de dingen die daarop stond, je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Betekent dat eigenlijk?
Ja. Oké.
Okay. Ja, dus die moesten af. Maar ze zeiden, wat u moet doen is, u moet een appgesprek doen tussen jongeren over de problematiek waar het over gaat. Nou, misschien mag ik ze even terugpakken en laten zien. Dan sluit ik daarmee af. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik heb 3 posters laten ontwikkelen. Dat is deze. Hey, wat ben je aan het doen?
Niks.
Ben je niet op school?
Nee.
Ga al 3 maanden niet naar school. Er is nog steeds geen plek voor mij. Nou ja, en dan loop je vast. Neem contact met mij op. Dat was er 1. De andere is deze. Om de verschillende situaties waarvoor ze bij mij terecht kunnen aan te geven. Yo, kan je me helpen? Waarmee? Mijn zusje doet weer super moeilijk. Ik
Krijgt ze geen hulp?
Nee, ze wacht al 5 maanden op behandeling. Nou, en tot slot...
Ik gelijk waar je naartoe moet, ja.
Tot slot deze. Ugh, wat is er? Mijn hulpverlener luistert niet naar me. Vervelend man. Wat ik ook zeg, er verandert niks. Dat als voorbeeld... Hè?
Dank je. Oké, je hebt een 10.
Ja, heb ik gehoord. Ja, er zijn wel heel gesprekken
dat we zulke hele
oorlogseieren.
Je krijgt ze niet. Ja hoor. Hé, ik... Oh. Zal ik ervan. Zal ik hem dan maar heel even aanzetten? Dan hoef ik niet... Maar goed, ik zet hem aan om vervolgens deze avond weer... af te sluiten en je heel hartelijk te danken. Ik vond het zelf een wel heel boeiend gesprek. En ik hoop ook de mensen... Ja, ik heb jullie niet heel erg gehoord. En de maatschappelijke adviesraad ook. Je voelde wel vrij om te vertellen wat je wilde vertellen als je dat had gewild. Nee, oké, dankjewel. Leerzaam. Dus ik heb begrepen dat we nu allemaal goed moeten nadenken. Dat we de kinderen naar je meldpunt zien te krijgen. Dus daar moeten we dan nog maar eens eventjes over verzinnen. Maar dankjewel voor deze avond.
Nou, jullie dan.